Goedemorgen allemaal. Is iemand een beetje verlangend naar het woord van de Heer? Kijk, genoeg mensen. Lekker ouderwetse lessenaar. Mijn naam is Niels Gorissen. Ik kom van Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, klein plaatje. Ik denk niet dat iemand dat kent. Kijk! Ik ben 24 jaar en 3 jaar geleden heb ik Jezus ontmoet. En dat heeft mijn leven veranderd. Dat heeft alles omgedraaid. En vandaag mag ik met jullie het woord delen. En dat ga ik doen aan de hand van het verhaal van Lazarus. En die gaan we lezen in Johannes. Johannes 11. En ik begin met lezen bij vers 4. En hier heeft Jezus net gehoord dat Lazarus ziek is. En toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zus. En van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen. En nu wilt u daar weer naartoe gaan? En dat lezen we ook in het vorige hoofdstuk. Op het tempelplein pakten de Joden de schriftgeleerden stenen in hun handen om naar Jezus toe te gooien. En toch kiest Jezus ervoor om weer daarheen te gaan. En ik geloof dat daar iets in zit, dat daar een les voor ons in zit. We zijn vanuit ons kerkje, daar blijven we het liefst veilig, tussen 2 muren. En we omringen onszelf met zoveel mogelijk christenen om een zo heilig en puur en rein mogelijk leven te leven wat goed is, maar ik denk dat we daarmee voorbij gaan aan de opdracht die Jezus ons geeft. En die opdracht lezen we ook weer in Handelingen 1, vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, wie van jullie heeft de Heilige Geest ontvangen? Halleluja! Zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. En dit betekent niet dat wij over heel de wereld moeten verspreiden, maar dit is heel persoonlijk. En dit is een opdracht voor de hele gemeente. En ieder van jullie heeft een stukje verantwoordelijkheid gekregen van God over de plek waar hij is op dat moment in zijn leven, op je werk, op je school, overal waar je komt. Ikzelf mag dit momenteel doen in een achterstandswijk in Rotterdam, in de wijk Beverwaard. En daar zet ik jeugdwerk op onder de naam van Youth for Christ. Dit is een multiculturele wijk waar, denk ik, in mijn eerste maand 3 bomaanslagen waren. En hier probeer ik het licht te brengen in de duisternis, juist op de plek waar het zo hard nodig is. Ik zal jullie straks daar nog meer over vertellen. Voor nu zegt Jezus: telt een dag niet 12 uren. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: onze vriend Lazarus is ingeslapen. En ik ga hem wakker maken. En de leerlingen zeiden: als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer. Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. En toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was, want nu kunnen jullie tot geloof komen. En dit is vreemd, want Lazarus, de opstanding van Lazarus uit de dood is het laatste wonder wat Johannes beschrijft in zijn 7 wonderen in zijn evangelie. En dat betekent dus dat we een beetje aan het einde zitten van Jezus zijn bediening. En eerder hebben we al gehad dat Simon de naam Petrus ontving. En daarover lezen we in Matteüs 16. En toen vroeg hij hun, en wie zeggen jullie dat ik ben? Dat is Jezus. U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon. Hij was al tot geloof gekomen. Ze hadden al wonderen en tekenen gezien. Jezus deed zieken genezen en hij dreef demonen uit. En ze erkenden dat hij de Zoon van God was. En toch zegt Jezus, nu kunnen jullie tot geloof komen. Blijkbaar zit daar iets in voor ons. Waarin we Jezus hebben aangenomen als onze verlosser, maar nog steeds tot geloof kunnen komen op een ander gebied. Steeds weer een stukje mogen groeien. En daarin zie je ook dat het voor ons niet klaar is op het moment dat we Jezus hebben aangenomen in ons hart. Dat is juist waar onze reis begint. Vanaf daar mogen we het koninkrijk op aarde gaan brengen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas zei tegen de anderen, laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. En toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadi. En dat is iets minder dan 3 kilometer. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Wat een geloof. En Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Maria geeft antwoord op Jezus, maar zij geeft eigenlijk geen antwoord op de vraag die hij stelt. En ik denk zelf dat Maria geen flauw idee heeft wat Jezus hier nou eigenlijk zegt. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. Ze heeft geen flauw idee volgens mij. Maar ze kiest ervoor om hem te vertrouwen. En zij antwoordt, ja Heer, ik geloof dat u de Zoon van God bent. Soms wordt ons verteld dat wij meer geloof moeten hebben of harder moeten lopen, maar voor Jezus is dit genoeg. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God. En daarmee kiest Maria ervoor, Martha, om, zoals Spreuken zegt, te vertrouwen op de Heer. En in Spreuken 3 lezen we ook, vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. En na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zus Maria apart en zei, de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer en zei, als u hier was geweest, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden. En hij ergerde zich. En dat ergerde zich, snapte ik eerst niet. Ergerde hij zich aan de mensen die gefocust waren op hun verdriet, terwijl Jezus daar was gekomen en ze uitzicht hadden moeten hebben naar Jezus, naar het wonder dat Jezus ging doen. Totdat ik in mijn werk bij Youth for Christ een situatie meemaakte. En daar wil ik jullie graag in meenemen. En ik geloof dat ik hierin iets ontdekte van wat voor gevoel Jezus daar had. Bij Youth for Christ doen we verschillende activiteiten organiseren voor de jeugd. Onder andere sta ik in het centrum als een soort low-key evangelisatie om gewoon ons gezicht te laten zien, er te zijn voor de mensen, maar ook over Jezus te spreken. Maar we bereiken ook de jeugd met 1-op-1 training in de vorm van kickboksen of hele andere dingen. We organiseren inlopen, maar ook een sportactiviteit. En het verhaal dat ik jullie ga vertellen vindt plaats op deze sportactiviteit. In de zomer komen daar 60 tot 80 straatjongeren. En wij beginnen deze activiteit altijd in gebed. Ik heb een heel team dan om me heen staan. En ja, we vinden het gewoon fijn om in gebed te beginnen. Ook op de plek waar we dit gaan doen. Om vrede uit te spreken over het gebied waar we zijn. En daarin staan we arm om arm in een kringetje. Het kan soms een beetje op een sekte lijken, zeg ik altijd. Maar ik geloof wel dat daar kracht in zit. Dat er iets verandert in dat gebied op het moment dat wij dat doen. En terwijl ik dit gebed aan het uitbidden ben, komt er een islamitische jongen aanlopen. En hij begint aan het Arabisch door ons gebed heen te schreeuwen. Allah dit, Allah dat. En het is doelbewust om over ons gebed heen te schreeuwen, zodat wij niet kunnen bidden. We geven hier niet per se aandacht aan, maar ik spreek uit in mijn gebed. Dank u, Jezus. Dank u dat u groter bent. Dank u dat u sterker bent dan alles wat hier om ons heen gebeurt. De avond gaat verder en deze jongen blijft irritant doen naar ons. En ik zie het in zijn ogen. Ik zie het kwaad in zijn ogen zitten waarin hij alleen maar tegen ons wil zijn. Hij wil tegen ons voetballen. Hij haakt ons pootjes. Hij maakt slidingen op ons. En zo gaat dit door. En ik was al naar hem toe gelopen. Ik zeg, jij hebt jou niet geleerd dat je respect moet hebben voor andere gelovigen? Soms moet je wat harder zijn tegen de straatjeugd, omdat ze die taal begrijpen. Maar er kwam alleen maar haat uit. En van binnen ergerde ik me. Ik ergerde me niet aan die jongen, maar ik ergerde me aan het kwaad dat ons geloof onderuit probeerde te halen. En ik wist niet wat ik hiermee aan moest. Toen viel er een jongen neer met voetballen. En dat doen ze wel vaker, dan willen ze een vrije trap of stellen ze zich aan. Maar deze jongen bleef 2 minuutjes liggen en ik dacht, hé, ik ga toch even checken, want dit is anders dan normaal. En een collega van mij stond er al bij. Op het moment dat ik daarheen loop en ik kijk die jongen in zijn ogen en ik zie, dit is verkeerd. In de kuiltjes van zijn gezicht staan de plasjes water. En les 1 op straat is niet huilen, geen emoties tonen, want dat is zwak. Dus daaraan kan je zien dat iets fout zit. Hij kon zijn been niet meer bewegen. En ik was lekker een beetje achteraf zo op mijn hurken gaan zitten. Niet wetende wat ik aan moest met deze situatie. En mijn collega was al met hem aan het praten. En toen kwam op de achtergrond in mijn hoofd, Niels, wil je voor genezing bidden? En nog een keer, Niels, volgens mij moet je voor genezing bidden. En ik had een strijd in mijn denken, want ik durfde dat niet. Allemaal mensen eromheen, ons geloof was net belachelijk gemaakt. Wat als het niet zou gebeuren? Wat als mensen je weer voor gek verklaarden? Wat als ze niet zagen dat Jezus de enige weg is? En die strijd zat in mijn denken. En toen op dat moment sprak deze jongen uit. En ik had al een blessure aan mijn knie. En dat komt, mijn benen zijn omgelijk. En er gaat een switch om in mijn hoofd. En ik vraag aan hem, geloof je in God? Hij zegt, ja, ik geloof in God. Ik zeg tegen hem, hé, ik geloof in een God die wonderen doet. Ik geloof in een God die geneest. Dus die jongen zegt, ja, dat doet mijn oma ook. Ik vraag aan hem of ik voor hem mag bidden. Dat mag. En op dat moment zie ik vanuit mijn ooghoek deze islamitische jongen op het voetbalveld staan. En er gaat een switch om. Ik heb geen idee ook waarom ik dat deed, maar er gaat een switch om in mijn denken. En ik wijs naar hem en ik zeg, hey kiddo. Dus hij werd boos op mij omdat ik hem kiddo noemde. Maar ik zei, kom nu hier. Je gaat nu de genezende kracht van onze God zien. Nou, je raadt het al, heel het voetbalveld komt er omheen staan. Dus ik in gesprek met God. Ja, heer, u moet nu wel echt komen. Want dit is het moment om het te laten zien, weet je wel. En ik vertel aan hun, ik geloof dat Jezus aan het kruis is gestorven. Niet alleen voor onze zonde, maar ook voor onze genezing. Ik leg zijn benen naast elkaar en ik laat aan die jongens zien. Zien jullie dat deze benen ongelijk zijn? En ik zeg nog een keer, let op, jullie gaan nu de genezende kracht van onze God zien. En ik spreek tegen het been in de naam van Jezus, kom naar voren. Het been komt naar voren, het was een centimetertje verschil. En ik zeg tegen hem, ga rechtop zitten. En ik pak zijn kniebeet en ik spreek herstel uit over zijn knie in de naam van Jezus. En ik zeg nog, Heilige Geest, kom. En ik zeg tegen hem, ga staan en ga maar rennen. De jongen staat op en hij hing 3 keer en daarna begint hij te rennen. En soms hebben wij een idee dat als er een wonder gebeurt, dat er een lichtflits vanuit de hemel komt en dat iedereen in awe is, helemaal van de kaart is. Maar eigenlijk is dit heel erg natuurlijk. God werkt heel natuurlijk door iets en het spel gaat gewoon weer verder. En terwijl dit spel verder gaat, scoort die jongen gelijk. Ik denk 10 seconden later. En ik ren terug naar mijn eigen helft langs de islamitische jongen en ik zeg, hey, en dit is de genezende kracht van onze God. En die jongen kijkt me aan, hij is wat kleiner dan mij dus. Hij kijkt zo omhoog en hij zegt, ja, maar ik was nooit van Allah. En ik geloof dat dit een stukje was wat God in mijn hart legde op dat moment. Een stukje irritatie, of zoals het er staat, ergerde. Een stukje ergernis naar het kwaad toe. Niet naar die jongen, want hij kan er niks aan doen. En vanuit die ergernis kwam er een stukje bewogenheid. Bewogenheid voor de pijn van mensen. En dat lezen we verder ook. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? En ze zeiden, kom maar kijken, Heer. En Jezus begon te huilen. Jezus begon te huilen. De bewogenheid van Jezus over mensen is zo groot. En dit is iets wat we zien terugkeren door heel de Bijbel heen. Elke keer, Jezus zag de menigte en hij werd innerlijk bewogen. En elke keer als Jezus iets aan zijn hart gaat, gebeurt er iets. Doet hij een wonder, drijft hij demonen uit. Alle kanten gaat het op en daarover kunnen we ook lezen in Matteüs 9. En hier in Matteüs 9 staat er het woord medelijden, maar in het Grieks is dat, en ik heb het opgeschreven, dus veroordeel me niet om mijn uitspraak, splagnizomai. En dat woord is vertaald in onze MBV met, komt hij aan, hè? Met medelijden. Maar letterlijk betekent dit woord, ik ben innerlijk bewogen in mijn ingewanden. Vanaf binnen. Ons spreekwoord, mijn maag draait om, komt daar ook vandaan. Matteüs 9, vers 36. En ik zal medelijden met innerlijk bewogen vertellen. Toen hij de mensenmenigte zag, raakte hij innerlijk bewogen over hen, omdat ze uitgeput en hopeloos waren als schapen zonder herder. Dit is de aanleiding van Jezus om onderwijs te geven over de arbeiders en de oogst. En daarna geeft hij de 12 discipelen de kracht om elke ziekte en kwaal en demonen uit te drijven in zijn naam. Hij zet iets in beweging. Matteüs 14, vers 14. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, raakte hij innerlijk bewogen over hen en hij genas hun zieken. Daarna vermenigvuldigt hij de broden en de vissen voor de 5000. Wanneer Jezus bewogen wordt over een menigte, gebeurt er iets. Hebben jullie nog tijd voor nog een getuigenisje? Kijk. Want ook dit gevoel heb ik 1 keer mogen ervaren. Nou, eigenlijk wel vaker, maar dit geeft mooi weer hoe zoiets werkt. Een stukje bewogenheid van Jezus. En dat verhaal is in Zuid-Afrika. En ik was daar op zendingsreis met de Bijbelschool die ik heb gevolgd, fulltime Bijbelschool van Royal Mission. En in Zuid-Afrika heb je de Afrikaanse kerk. En dat is gekhuis. Mensen rennen en springen door de zaal heen en aanbidden God en schreeuwen de longen uit hun lijf. En ik word daar super enthousiast van. Ik vind dat helemaal geweldig. En dat hadden we ervaren. En de volgende week gingen we weer naar de kerk. Dus heel de groep was super enthousiast. En iedereen dacht, yes, we gaan weer vol achter God aanrennen. En we gaan God aanbidden, groot maken met veel plezier en bombarie. Maar toen we daar aankwamen, was het heel rustig. En er waren 15 mensen in die kerk. En er was geen vreugde, er was verdriet. Want in het dorpje, het was een dorpje ver uit de buurt, in het dorpje was een brand geweest. En er zat een man die al zijn kinderen, al zijn kleinkinderen en zijn vrouw was verloren in deze brand. En iedereen die hier zat, die kon wel iemand of had iemand dichtbij staan die ze verloren waren in deze brand. En wij kwamen daar om nieuwe hoop te brengen. En zo ontstond er een moment waarop wij als studenten mochten bidden voor deze mensen. En samen met een klasgenote van mij liep ik naar een vrouw toe. We raakten aan de praat en ze trok gelijk haar zoon erbij. Haar zoon had last van waanbeelden en hallucinaties en durfde daarom het huis niet meer uit. Ik heb zelf een verleden in drugsverslaving en criminaliteit. En daarin heb ik ook het een en ander meegemaakt met hallucinaties. Dus dat is ook iets waar mijn hart ligt, dus ik ging daarop aan. En ik liet de vrouw achterwege en ging voor haar zoon bidden. Mijn klasgenoten bad wel voor de vrouw, maar... En het was een mooi gebed. De jongen was geraakt en ik ging weer achterin in de kerk staan. En daar achterin, de kerk, kwam iets over me. Een innerlijke bewogenheid. De splag niet zo mij. Ik voelde het in me ingewanden en ik kon bijna niet rechtop blijven staan. En ik voelde een stem in mijn hart. Niels, wil je nog naar deze vrouw toe lopen? Wil je tegen haar vertellen dat het niet haar fout is? De vrouw was gescheiden van haar man. De zoon had de waanbeelden en hallucinaties en durfde het huis niet meer uit. En normaal heb ik die twijfel in mijn hoofd waar ik net over vertelde. Dus zit ik eerst 10 minuten te discussiëren met God van, hey, is dit wel echt van u? Ik durf niet. Maar dit keer stond ik er al. En ik zeg tegen haar, ik heb het idee dat ik nog tegen je mag zeggen dat het niet jouw fout is. En deze vrouw stort ineen op de grond. In tranen. En ik had geen idee wat ik met een volwassen vrouw moest doen die daar aan het huilen was. Dus gelukkig kwam er een lerares van me bij. En ik ging bij haar zitten op de grond, knuffelde haar en troostte haar. Later hoorde ik dat deze vrouw de dag ervoor op haar knieën was gegaan. Terug was gegaan naar God. En had gezegd, Heer, het is allemaal mijn fout. Het is mijn fout dat ik ben gescheiden. Het is mijn fout dat mijn zoon thuis zit en haar waanbeelden hallucinaties heeft. En misschien wel, het is mijn fout dat deze brand in het dorp is geweest. En vanuit die bewogenheid die ik ervaarde in mijn hart, wou God door mij heen tegen haar zeggen, het is niet jouw fout. Ik hou van jou. Ik zie jou. Je bent geweldig. Je bent prachtig gemaakt. Ik neem je niks kwalijk. Ik ben erbij. En dat stukje bewogenheid, geloof ik dat God in ieder van jullie heeft gelegd. En dat kan zo zijn in deze situatie die heel erg kort was. Vanuit één enkel moment. Maar dat kan ook zijn iets over je hele leven. Een bewogenheid voor vrouwen of juist voor mannen. Een bewogenheid voor verslaafden of voor jongeren. En dat is een stukje van het hart van de Vader. Wat hij in ons legt. God legt zijn eigen eigenschappen in ons. En hoe dichter jij komt bij het hart van de Vader en hem in de ogen kijkt, hoe meer jij ontdekt welk stukje bewogenheid in jouw leven over mensen is. In welk gebied jij recht mag brengen in de wereld, waar jij het koninkrijk van God mag delen. In die ogen van God ontdek je wie je bent. Want hij is de enige die weet waarom hij jou heeft gemaakt. Hey, straks na de dienst sta ik hier met een tafel. En op die tafel heb ik papiertjes meegenomen en een pennetje. Daar kun je je naam en telefoonnummer opschrijven. Mocht je meer willen weten van wat ik doe. In mijn werk bij Youth for Christ. En daar zit een hele roeping aan vast waar ik nu geen tijd voor heb om uit te leggen. Maar die zal ik dan opsturen. Waarop God heel erg duidelijk sprak. Ik denk wel 5 keer, want dat had ik nodig voordat ik het echt wou gaan doen. En daarbij zit een vrijblijvende uitnodiging om te investeren in dat werk. Maar het belangrijkste van alles, wanneer jij leest en wanneer je net de getuigenissen hoort die ik vertel, dan doet dat iets met jou. Wanneer jij leest over hoe ik geroepen word door God, dan bouwt dat in jouw eigen hoofd, bouwt dat geloof. Hé, hij is niet speciaal, God kan dit ook voor mij doen. En in de Bijbel staat dat ook in Openbaringen 19 vers 10. Want getuigen van Jezus is profeteren. Wanneer ik aan het vertellen ben wat Jezus in mijn leven doet, bouwt dat tegelijkertijd in jullie hoofd geloof voor, hé, Jezus, als hij het voor hem doet, dan kan hij dat ook voor mij doen. Ik ben net 3 jaar tot geloof gekomen. Hoe lang zitten jullie hier al? Jullie weten misschien nog wel meer. God is niet te beroerd om iets uit te delen van zijn goedheid, om leiding te geven aan je leven. Om jullie te ontmoeten. En meer zijn eigenschappen in jullie naar boven te laten komen. Nogmaals een aanrader om je naam en telefoonnummer op te schrijven. De band mag ondertussen naar voren komen en ik wil graag met jullie bidden. Lieve papa, dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel dat u van ons houdt en dat u innerlijk bewogen over ons bent. Dank u voor uw kracht. Dank u dat u door ons heen wilt werken, dat u ervoor kiest om door ons heen te werken. En de Heilige Geest, ga door de zaal en raak hart aan. Breng dat stukje bewogenheid naar voren, Heer. Stort uw liefde uit, stort uw geest uit. En laat in onze levens vooral de liefde van u naar boven komen. Amen.